Welkom bij een nieuwe aflevering van De Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin we je alvast onderdompelen in de wereld van het Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet scherp hebben, van 31 mei tot en met 11 juni 2023 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de stad van Delftsblauw, Delft. Mijn naam is Tamara Gefioen, ik ben de zakelijk leider van het festival en ik hou me bezig met alle zaken die nieuwe makers aangaan. En kijk er dan ook naar uit om dit jaar weer een mooie nieuwe editie te kunnen presenteren. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival en een platform voor nieuwe makers. En doet haar uiterste best om ieder jaar tussen de 25 en 30 nieuwe makers uit te nodigen. We geven hen de aandacht die ze verdienen. En ze moeten ook echt aan de bak. Ze spelen soms 8 tot 10 voorstellingen op leuke, mooie, bijzondere en soms intieme locaties in de stad Delft. Dicht op het publiek. Wij als Delft Fringe Festival doen ons best om nieuwe makers op verschillende manieren te ondersteunen. En aan tafel hebben we dan ook 3 nieuwe makers die tijdens aankomende editie gaan spelen. En we starten met de winnaar van de publieksprijs van het Delft Fringe Festival 2022, Niek Wagenaar. Welkom.
Hi.
Je bent dit jaar terug met een hele nieuwe dansvoorstelling. Vloeiende dansbewegingen, complexe groepschoreografieën maakte NIMS eigenlijk een publieksfavoriet vorig jaar. Ja. En je zet grote thema's als genderidentiteit of klimaatproblematiek om in intuïtieve dans.
Ja, precies. Mooi beschreven.
Tegenover jou zit Linde Wagenmakers. Welkom. Jij bent eigenlijk van alle markten thuis. Je bent afgestudeerd als docent dans, maar de afgelopen jaren juist meer actief geweest als uitvoerend danseres. Je speelde vorig jaar in de choreografie van Niek. En toen begon eigenlijk het maken van een eigen voorstelling ook te kriebelen. Klopt dat?
Ja, klopt inderdaad. Dat is precies de tijdlijn.
En dit jaar maak je dus je eerste productie met professionele dansers.
Inderdaad, ja.
En tegenover jou zit Caroline Wouters. Nou, lijkt het net alsof we een hele grote tafel hebben, maar dat valt wel heel erg mee. Caroline, jij studeerde af als uitvoerend urban contemporary danser. En voor jouw afstudeerproject keek je verder dan dans alleen en je betrok ASL, American Sign Language, in je dans. Verwacht bij haar experimentele dans, urban, bestaande bewegingen uit gebarentaal in 1 voorstelling. Ik heb meteen een vraag aan jou voordat we gaan starten met de andere stellingen. Waarom ASL?
Dus ASL is American Sign Language, of gewoon gebarentaal. En er is natuurlijk een verschil in verschillende gebarentaal. Dus de Nederlandse is anders dan de American Sign Language. En in deze voorstelling gebruik ik eigenlijk ook de Nederlandse gebarentaal. En de reden daarom is eigenlijk omdat ik zelf in een internationaal huishouden ben opgegroeid. En communiceren als jong kind of als jong iemand in jouw eigen taal gaat dat niet. En dan ga je eigenlijk zoeken naar andere manieren van hoe kan je dat eigenlijk doen, waardoor je handen- en mimiekgebruik natuurlijk vrij veel van toepassing zijn. En verder, toen ik ouder werd en ook nu in mijn persoonlijke omgeving, ben ik heel vaak omringd met slechthorende mensen. En ik wou eigenlijk heel graag die inclusiviteit in mijn voorstelling aankaarten. En omdat het ook redelijk dicht tegen de, mijn eigen individuele bewegingstaal ligt, wat meer urban is en tutting en popping, wat dus heel veel met het gebruik van handen te maken heeft, waardoor die link en die brug heel snel gemaakt was. En daarom eigenlijk, ja.
Dankjewel. Ja, daar was ik meteen al heel nieuwsgierig naar. Ja. Welkom alle 3. Fijn dat jullie er zijn. We hebben jullie gevraagd om alvast even na te denken over de eerste vraag die ik jullie ga stellen. Namelijk, beschrijf jouw deelname aan het Delft Fringe Festival in 1 emoticon. Niek, mag ik met jou beginnen?
Ja, dat mag. Ik vind hem lastig deze. Vorig jaar kwam dezelfde vraag en toen had ik meteen iets voor me. Ook omdat het wel een wat spetterende voorstelling was. En ik ga nu juist heel erg de andere kant op, juist de verstilling wat meer opzoeken. Dus ik was eigenlijk heel erg op zoek naar een emoticon waar helemaal niks op stond. Maar dat was er niet. Dus uiteindelijk ben ik geland bij het SOS-tekentje. De voorstelling gaat over, nou ja, het speelt zich af na het einde van de wereld. Dus het gaat niet zozeer over het einde van de wereld, maar wel wat er dan bij komt kijken. En nou ja, dat gaf me wel een SOS-gevoel. Alleen mijn deelname aan het festival is dan weer niet zo heel erg SOS. Want dat klinkt een beetje alsof ik met de handen in het haar zit. Dat kan allemaal goed. Ik heb het allemaal onder controle verder. Maar qua thema wel de SOS-knop.
Grote thema's voor dansvoorstellingen.
Ja, precies. Ja, ik vind het altijd wel fijn om gewoon met de voeten een beetje in het nu te staan. En te kijken, ja, wat vind ik nou interessant? En dat was vorige keer gender toevallig heel groot. En dit keer toevallig klimaatverandering ook heel groot. Ik denk ook, ja, er kunnen niet genoeg voorstellingen over worden gemaakt. En al helemaal de manier waarop ik het dan altijd wil benaderen, zo'n thema, is wel echt vanuit de wat menselijkere kant, de gevoelens die erbij komen kijken. En op die manier het heel, eigenlijk juist heel klein te maken en juist heel herkenbaar te maken. Ja, dus vandaar.
Mooi. Caroline, welke emoticon had jij bedacht?
Ja, straffe vraag. Ik denk omdat ik zelf nieuw ben in het makerschap, aangezien ik nog niet zo lang geleden ben afgestudeerd, ben ik wel zo heel gemotiveerd en heel excited om makerschap te ontdekken, aangezien het eerste voorstelling is. Dus ik heb die emoticon met die twee handen in de lucht. Maar ook omdat als je dit doet, ik weet niet of de mensen het ook kunnen zien, maar je handen omhoog doet in de lucht en beweegt, of korte bewegingen mee maakt, dat is eigenlijk applaus in het gebarentaal. Dus ik dacht, die link vind ik wel tof.
Ja, goeie link. Ja, zeker.
Ik kwam heel spontaan. Ik dacht handen en ook enthousiasme erbij.
En Linde, voor jou?
Ja, ik ging inderdaad ook meer vanuit mijn thematiek dan echt mijn eigen deelnemen. Maar voor mij is dat ook heel erg intertwined. En dan kwam ik op die donkere maan, maar dan niet met het gezichtje, want die is iets te quirky, zeg maar. Maar meer echt de, nou ja, gewoon de donkere maan. Het had meer te maken met ook de, een beetje de zwaarte van de thematiek waarmee ik werk. Het is een beetje mentale gezondheid, burn-out, dus dat was allemaal wat zwaarder. En ik werk veel met water, maar dat zit in mijn campagnebeeld, maar ook in mijn bewegingskwaliteit en ook het gevoel van verdrinken. En dan de maan is dan weer geconnect aan het water. En in die zin dacht ik, oh ja, die maan. En dan de donkere kant ervan.
En heb je dan zelf ook een aantrekkingskracht tot de maan? Of gaat het niet zo ver?
Ik denk steeds meer. Ik denk dat het begint een beetje langzaam in mijn leven te sluipen, de interesse. Of het gevoel van, oh, het gevoel van connectie ermee. Ik denk dat het, nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat het heel snel aan het veranderen is bij mezelf. Dus ja, nu wel.
Er hangt een maankalender op onze wc, dus ik denk dat het anders ja is.
Kijk, dat is dus inderdaad een snel veranderende ja, connectie.
Ik ga jullie vragen om straks één voor één een kaartje uit onze mooie roze hoed te pakken die hier op tafel ligt. In de roze hoed vind je gele of roze kaartjes. Roze kaartjes gaan meer over het makerschap, over je voorstelling. En gele kaartjes, ze zijn allemaal nog dicht, dus je kan niet spieken. Gele kaartjes gaan meer over wat luchtigere thema's binnen het makerschap of jezelf als maker. Het is een gesprek, dus ik ben heel benieuwd hoe jullie erin staan. Linde, we waren bij jou geëindigd. Mag ik jou vragen om het eerste kaartje te trekken?
Hier gaan we eens even kijken. Wat is je lievelingsdoelgroep en waarom? Nou, dat vind ik niet een hele luchtige vraag. Ik bedoel, dat is best wel een ingewikkelde vraag van, oh ja, wat is dan je doelgroep? Nou, heb ik wel een duidelijk beeld van mijn doelgroep. En dat zou dan nu zijn de starter en de afstuderende student. Maar dat heeft dan te maken met mijn eigen thematiek en met de soort van het overwhelmed zijn door het leven. En dat is vanuit mijn perspectief. En ik ben een startende kunstenaar, maar dan ook gewoon een startend persoon. En een twintiger die daar allemaal helemaal nieuw in staat. Dus dat is niet per se, denk ik, nu mijn favoriete doelgroep in het algemeen. Maar voor deze voorstelling is het, denk ik, degene die er het meest erkenning in gaat vinden. Nou vind ik het ook wel interessant dat er bij het Delft Fringe Festival zijn er van alle leeftijden, maar overal wel middenklasse, zou ik zeggen. Mid leeft zeg maar 40 plus. Middenklasse ook misschien wel. Die zijn aanwezig en dan denk ik, ja, ook bij hun vind ik het juist wel interessant om wat los te maken over die doelgroep waarvoor ik het eigenlijk bedoeld heb. Dus wat meer inzicht daarin geven. Dus het is een beetje, ik denk dat mijn favoriete doelgroep is de mensen bij wie je niet verwacht dat het wat losmaakt of zo. En dat die naar huis gaan met van een nieuw besef of een inzicht. Maar dat is natuurlijk een doelgroep die je niet per se kan bereiken, heel specifiek door Instagram-promoties. Maar wel uiteindelijk achteraf denk ik dat dat
Want hou je daar dan ook mee rekening tijdens je maakproces? Met die doelgroep waarvan je, die je niet eigenlijk bedoelt, maar die wel gaat komen naar je voorstelling?
Ja, ik denk omdat door de plekken waar ik me heb aangemeld zijn dat ook wel vaak, of ja, dus Delft Fringe, maar daarbuiten ook andere dingen. Dan zijn het wel vaak plekken waarvan ik al weet, de doelgroep is daar wat ouder dan waar ik nu op inzet. Dus die zijn er eigenlijk vanzelf al bij. Dus ik hoop eigenlijk juist dat die met ja, nieuwe verwachtingen naar binnen komen en dan met iets heel anders dan wat ze hadden verwacht naar buiten gingen, een beetje open voor een beetje nieuwsgierig gaan kijken. En dan eigenlijk misschien wel geschokt weggaan. Ik denk dat dat er sowieso in zit als ik het maak voor een doelgroep die er niet standaard is. Dat dat eigenlijk al vanzelf gebeurt. Ja.
Hoe zit dat bij jou, Caroline?
Mijn doel, ik denk dat ik ook wel hetzelfde ongeveer heb. Dat ik zo niet per se, wel herkenning, zeker voor dan de doelgroep van slechthorende of dove mensen, die zijn heel welkom. En die gaan zichzelf er misschien ook in herkennen. Of die gaan veel dingen, gebaren herkennen. Maar ook die leeftijd die eigenlijk wel gewoon heel goed horen. En die mijn soort van gedachtegang naar huis gaan van, oh ja, oké. Hier had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Dat is eigenlijk wel waar. Klopt, inderdaad. Als ik bijvoorbeeld in de supermarkt sta en dingen wil zeggen en ze vragen, wil je de rekening mee? Ja, dat horen zij niet. Dus misschien dat ik dat zoiets los maak bij die mensen tijdens mijn voorstelling. Dus ik denk dat daar de doelgroep wel hetzelfde zit. Maar het is niet dat ik daar per se op inzet. Maar ik denk dat het vooral is dat de mensen die komen kijken, dat daar wel iets losmaakt. Zodat zij ook dat gevoel hebben van soms miscommunicatie.
Een bewustwording eigenlijk.
Ja, misschien wel. Ja, ja, klopt. Een bewustwording van dat gegeven.
En Nieke, heb jij wel eens dat je denkt, oh, ik zou nog wel eens wat willen maken voor een heel andere doelgroep, namelijk?
Oeh. Ja, ik maak meestal werk voor wat meer jong publiek, omdat ik het ook belangrijk vind dat jong publiek naar theater komt. En ook omdat dat mensen zijn die, vooral binnen die grote thema's die ik aankaart, nog wat langer verschil kunnen maken. En ook dan weer de generatie van de toekomst kunnen voorbereiden. Een nieuwe doelgroep aanspreken. Nee, het lijkt me soms wel interessant om meer met andere mensen te werken, zeg maar. Dat dat op die manier dan misschien weer een nieuwe doelgroep aanspreekt dan alleen met professionals en voor de twintigers. Dat is een soort van wat ik meestal doe. Ja, specifiek voor ouderen iets maken lijkt me dan interessanter dan, dus in de zin van met ouderen iets maken en op die manier misschien ook een andere doelgroep aanspreken dan specifiek iets voor de ouderen wat maken of voor jong publiek of voor kinderen, kindervoorstellingen.
En je bedoelt dan met ouderen maken echt gewoon 65-plussers
ja,
in jouw dansvoorstelling?
Ja,
lijkt me heel leuk.
Ja, lijkt me wel grappig. Leuk om een keer te proberen. Leuk experiment.
Ja.
Maar inderdaad niet per se binnen mijn 5-jaren-plan bovenaan de planning ligt dat. Maar op zich, ja, wel interessant. Altijd.
Zeker. Tof. Nick, wil jij meteen een volgende kaartje pakken? Ja. Een roze of een gele?
Ga ik voor de... roze. Het is per slot van rekening het Delft Fringe Festival. Wanneer heb je het gemaakt als maker? Als in het gemaakt als in soort van doorbreken? Of als in de voorstelling gemaakt? Dit is een multi-interpretable
question. Zoals jij wil interpreteren. Volgens mij is die opgeschreven als wanneer heb jij het gemaakt?
Wanneer ben je
als maker echt op de kaart?
Oef. Nou, ik hoop dat het helpt als je het Delft Fringe Festival hebt gewonnen. Dat zou in mijn geval namelijk...
Dank u.
Zou in mijn geval ook wel heel erg meehelpen dan. Nou ja, ik had hier laatst ook een gesprek over met Linda toevallig. Wanneer je die accomplishment hebt of wanneer je het gevoel hebt van ik heb gedaan wat ik wilde doen en het is goed. Want het is natuurlijk niet iets wat zo meetbaar is. Want of course kunst en dans al helemaal is gewoon super smaakgebonden. En sommige mensen vinden het helemaal niks. En sommige mensen vinden het geweldig. En je thematiek helemaal niks of helemaal geweldig. Dus er zal nooit een soort 100% erkenning zijn van, nou, jij bent geweldig, dit is geweldig, alles wat je doet is goed. Je bent natuurlijk ook een jonge maker. Dus ja, zelfs al heb je een prijswinnende voorstelling gemaakt, dan kan ik daar nog steeds naar kijken en denken, nou, de volgende keer doe ik dit en dit en dit wel heel erg anders. Maar dan het gemaakt hebben is dan, denk ik, wanneer je hebt gedaan wat je kon doen, daar tevreden mee bent. En dat het toch ook dan weer dingen prikkelt. Dus ja, ik denk dat het belangrijkst is voor jezelf dat je artistiek geprikkeld blijft. Dat je creatief geprikkeld blijft. Dat je een nieuwe ideeën hebt. Dat je echt in het veld staat en daarin iets te zeggen hebt. Ik denk dat dat misschien een indicatie kan zijn. Dat je kan door blijven gaan. Maar het is belangrijker, denk ik, dat je als je zelf door kan blijven gaan en niet per se dat iedereen zegt, je bent zo geweldig, dus ga door. Het is misschien een ander antwoord dan verwacht.
Nee, maar prima. Ik weet niet, hoe staan jullie daarin?
Ja, maar ook wel trouwens, het laatste wat je zei, wat ook wel de druk verhoogt elke keer. Dat als je dan zo elke keer goede voorstellingen hebt gemaakt, mm-hmm. dat je misschien je indicatie niet zet op dat iedereen zegt van, oh ja, goed gedaan. Want dan denk je, oei, ja, nu moet ik nog goeiere of betere dingen maken. Maar dat je inderdaad als zelf als artiest zoiets hebt van, oké, ik heb dit gemaakt, dit was mijn impact, ik heb dit heel goed gedaan voor mezelf en voor de artiesten waarmee ik heb gewerkt. En ik denk dat dat vooral een indicator kan zijn van wanneer je het hebt gemaakt. Want ik denk soms dat dan de druk anders heel hoog kan worden. Geen idee. Als nieuwmaker of als jonge maker. Zeker. Maar dat lijkt me niet altijd gemakkelijk. Dus.
Ja, en misschien is het ook soms als je juist iets maakt wat niet per se leuk gevonden wordt of niet per se goed gevonden wordt, kan ook een doel zijn. Of dat kan ook heel interessant zijn. Of als mensen naar huis gaan en denken, wat was het belachelijk. Mm. En dan eigenlijk zo opgewonden erover raken dat ze alsnog heel erg over thema aan het nadenken zijn. Dan
of als het zodanig provoceert dat je zoiets hebt van, oh oké, deed eigenlijk wel veel met me.
Precies.
Klopt, ja.
Dan gaan mensen het er inderdaad toch over hebben. Dat is ook weer naar onze bekendheid. Want vaak gaan mensen dan toch komen kijken om hun eigen mening daarover te vormen. Dus ik denk inderdaad dat authentiek jezelf blijven als maker, maar vooral als mens en dus ook niet vergeten, toevallig hadden we het erover voordat de microfoon aanging, maar je leven leven en daar je kunst over maken en niet kunst maken over kunst maken. Als je dat blijft doen en heel erg moeilijk, kwetsbaar blijven en echt erin. En als er dan iets los wordt gemaakt bij iemand, en het maakt eigenlijk niet uit hoeveel kwantiteit is dan niet belangrijk, kwaliteit denk ik meer. Dan heb je het eigenlijk heel goed gedaan, denk ik. En dat zal uiteindelijk voor jou het pad creëren waarop die jij verder kan bewandelen, waarop jij het gaat maken, denk ik. Maar daar moet je ook voor openstaan, daar moet je voor luisteren. Niet letterlijk luisteren, maar soms ook gewoon naar je gevoel luisteren, als in je gut feeling. Ik denk dat je op die manier het kan maken, als je kwetsbaar blijft en open en niet bang bent om andere mensen te kwetsen met wat jij te zeggen hebt. Want dat gaat toch gebeuren. Je gaat mensen pijn doen of boos maken of verdrietig, maar ook heel blij. En dan gaan ook mensen daar komen. Misschien zitten er 100 mensen in de zaal en er is er eentje die zegt, dit heeft mijn leven veranderd. En die anderen die denken allemaal, wat heb ik in godsnaam gezien? Maar voor dat ene persoon, dan heb jij het gemaakt. Dus ik denk dat inderdaad super specifiek en super persoonlijk, maar wel belangrijk om in ieder geval bij jezelf te blijven en gewoon te doen wat goed voelt. En te blijven maken.
Ik hoor eigenlijk bij jullie alle drie een soort van, het maken ligt veel meer intern bij jou als maker dan bij een recensie op de theaterkrant of een supergrote subsidie of een vast contract bij, weet ik veel, groot dansgezelschap.
Ja, en ik denk dat je alleen maar op dat soort plekken kan komen op een duurzame manier, dus van die grote namen en grote recensies en bla bla bla, als je dus eerst door al die stappen heen bent gegaan van bij jezelf blijven en het proces. En dat product gaat niks waard zijn als je vanuit de verkeerde insteek bent vertrokken. Want dan ben je afhankelijk daarvan. En als je dan één keer een slechte review hebt, dan is er niks meer van je over als maker. Dus het is inderdaad, denk ik, het proces meer dan het product die het maakt. En dan komt het wel. Als je eerlijk blijft. Dan komt het vanzelf. Die grote dingen.
Ja, ik denk ook wat je zegt, als je eerlijk blijft en authentiek blijft, dan denk ik dat je ook wel een goede recensie gaat krijgen op een gegeven moment. Ik denk dat dat ook wel leest in een voorstelling, dat je echt onderzoek hebt gedaan en echt ervoor hebt gewerkt en echt weet waar je voor staat, weet wat je wil zeggen. Nou ja, dan kan de invulling natuurlijk gezien worden als verkeerd, maar ik denk dat je uiteindelijk dan wel op je plek komt, dat het wel goed komt.
Ja, mooi. Dank jullie wel. Caroline, jij hebt nog geen kaartje getrokken.
Ja.
Een gele of een roze mag je pakken?
Geen blauwe.
Nee, geen blauwe. Die zijn nog even buiten bereik.
Pak ik toch een blauwe?
Ja, ik doe het toch.
Ik doe het toch, hoor. Lekker mijn eigen ding. Ja. Wat is het leukst aan theatermaker zijn?
Of dansmaker in jullie geval?
Dansmaker, ja. Dat je wat we hiervoor ook al hadden besproken, dat je zelf je eigen pad kan kiezen. En dat je heel vaak als maker zijnde, zeker omdat ik zelf en sowieso jullie ook als danser gewerkt heb. Dus dan moet je het vaker doen. Maar als maker kan je heel vaak beslissingen maken en kan je eigenlijk je eigen ideeën zodanig ver uitwerken tot op het punt dat jij het wou en tot dat jij het wil. Waardoor je je hele creatieve proces zelf kan bepalen en zelf inzicht kan geven en heel veel inspiratie kan gebruiken van buiten, waarbij je als danser, of toch dat voel ik, waarbij je als danser wel zeker mee kan creëren, maar het meer gaat over ik ben een danser en niet de maker. En ik denk, je kan gewoon zo wild gaan. Je kan echt buiten boord gaan. Je kan doen wat je wilt, omdat het is jouw proces, het is jouw voorstelling en jouw idee.
Voel je nooit een restrictie ergens door?
Ja, misschien is dat heel individueel dat ik dat zeg. Maar het is mijn eerste voorstelling dat ik maak. Dus nee, ik heb dat nog niet. Misschien dat ik dan wel tegen de lamp loop in het proces en denk, nou ja, dat was het wel. Maar eigenlijk heb ik zelf zoiets van, ik denk dat je, en zeker als jonge maker, dat je zelf echt moet kijken van hoe kan ik zo ver mogelijk gaan in mijn limieten en hoe kan ik daar misschien over en daardoor zeker je niet laten terughouden door eventuele mensen die zeggen nee, het moet zo, omdat zij misschien al meer ervaring hebben. Dan denk ik, ja, van je fouten leer je sowieso. Dus dat lijkt me veel interessanter dan maar op het rechte pad te blijven. Wat natuurlijk kunst ook wel is, om een beetje te provoceren en te kijken waar je uitkomt.
Niek, hoe sta jij hierin? Kan je hierin
Wat
vinden?
Vind ik het leukste? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Dat is inderdaad heel erg leuk. Je kan echt alles proberen. En ook als je de juiste mensen om je heen hebt, op het moment dat je feedback krijgt, dat het niet gaat over dit is goed en dit is fout, maar dat het sturende vragen zijn of ja, mensen die je helpen zelf erover na te denken. Het gaat dan inderdaad niet om of het een goed of slecht product wordt, maar meer om de stappen die je maakt. Ik vind zelf het leukst aan maken altijd de soort van state of mind waar ik in kom. Als ik bezig ben met een proces, dat ik gewoon heel anders naar de wereld kijk en dat ik overal inspiratie in zie en alles overal lijntjes ga leggen naar mijn voorstelling. Of ja, dan loop ik door de stad en dan zie ik een mooi gebouw en dan denk ik, oh, dat zou een leuke locatie zijn voor een voorstelling. Of ik zie een gebouw en ik denk, oh, mooie compositie van die ramen of die stenen of het een goede kleur of zo. Gaat uiteindelijk totaal niet in mijn voorstelling zitten. Maar het is wel, of misschien ook wel, maar die manier van kijken naar de wereld en dat constant terugkoppelen, dat vind ik heel interessant en dat vind ik heel leuk. En daar hou ik heel veel energie uit. Dus als ik een tijdje niet maak, dan gaat het ook gewoon meteen weer borrelen. Omdat ik dan vlak ik af. En dat wil ik niet.
En heb je ooit een moment gehad dat je dacht, nou, nu zie ik echt even geen leuke composities of geen mooie kleursteen. Dat er even niks was dat jou prikkelde.
Nou, vorig jaar wel hoor. Oef. Ja, ik zat wel diep in de overwerkte state of being, waarin ik eigenlijk niks meer zag. En
hoe kom je daar dan weer uit als die inspiratie ook de drijvende bron achter je makerschap is?
Ja, het was gelukkig wel al na de creatie ongeveer. Maar het was wel dat er voorstellingen aan het spelen waren en dat ik niet echt meer zag wat nou goed of slecht was. Maar gewoon een beetje het aan het doen was en niet echt meer vanuit mijn hart aan het werken was. Hoe kom je daaruit? Tijd nemen. Dat is het, denk ik. En laat dat nou net het onderliggende onderzoek zijn van mijn nieuwe voorstelling. Waar zou dat nou vandaan komen?
Zo komt de inspiratie toch eigenlijk weer
uit. Exact, ja. Uit de diepe dalen komen dan weer hopelijk de hoogste pieken.
Linde, zijn er dingen die jij als dansmaker fascinerend vindt die je misschien de anderen nog niet hebben genoemd?
Fascinerend. Nou, ik denk, nou, het zit er al een beetje in, maar gewoon ook het spelen of zo. Maar echt spelen en echt niet spelen als ik nu als 24-jarige, maar echt het teruggaan naar echt, echt hardcore kinderlijk spelen. En dat oké is. En dat de tijd verliezen daarin. En in de flow zijn in de ruimte. Ik bedoel, daar komen al die dingen bij die jullie hebben gezegd. Dus dat is allemaal onderdeel daarvan. Maar echt het gevoel hebben dat je, dat er niks anders bestaat en een soort van wat er in de ruimte gebeurt, de magie of zo die er ontstaat. Ik denk dat het is gewoon dat ik echt ben gaan geloven in magie weer opnieuw. Nadat je dat als kind ben je dat natuurlijk weer helemaal niet gaan geloven. Je Sinterklaas, dat bestaat niet meer. En de paashaas, die heeft eigenlijk, was er ook niet. En
even voor de jonge luisteraars. Beter niet voor deze aflevering. Nou, net te laat.
Nee, maar laten we, nou ja, goed. Het is best wel een pittige podcast voor de hele jonge luisteraars, denk ik. Maar
ik denk dat die al zijn afgehaakt.
Ja, denk ik ook. Nee, maar dus om opnieuw weer te gaan geloven in magie. Wanneer je dingen hebt gemaakt en je zet ze in elkaar. En je zegt, nou, probeer maar gewoon een keer. En het werkt precies. En je kijkt naar en je denkt, ja, dit gaat gewoon nooit een tweede keer gebeuren. En een soort van dat, ja, die magie en dat gevoel van alles klopt. En dat maakt je, dat kan je zo extatisch maken. Dat ik denk dat ik dat. Je merkt het ook. Je bent, dat is niet alleen voor jezelf dan als maker, maar iedereen in de ruimte die voelt dat. Het is er. Weet je, het is echt in de lucht. En om die ruimte daarvoor te bewaren is ook best wel moeilijk. Want we moeten ook iets afmaken. We hebben een aantal repetities. En je kan ook maar iedereen zoveel betalen. En het is ook, er zit ook heel veel druk. En dan kom je natuurlijk in van die overwerkingssituaties terecht. Waarbij er heel veel productionele en praktische druk op komt. Maar als dat er niet is, of dat vergeet je ook soms in de studio. In de studio is, gaat de deur dicht als je begint. En dan opeens alles wat daar buiten is, dat bestaat gewoon niet.
Eigenlijk is dat het magische gewoon.
Dat is het magische, ja.
Moment, echt even in moment zijn.
Ja, en dat is zoiets wat we zo niet kunnen meer als mensen. Zijn we zo slecht in geworden. En dan denk ik, ja, dat is gewoon waar wij ons dan echt losmaken van. En waar we het ook over hebben met onze voorstellingen, weet je. Dat zijn de dingen waar we weer naar terug willen. Omdat wij nog, ik bedoel, heel veel andere groepen in de samenleving zijn hier natuurlijk ook hartstikke dichtbij. Maar wij kunstenaars onder andere denk ik ook dat wij constant aan het zoeken zijn naar naar dat stukje magie en dat in het moment zijn. Het is inderdaad het enige wat het is in het nu zijn. En dat is tegenwoordig zo speciaal dat het magisch is. Wat ooit de norm was, dat is nu de magie geworden.
Mooi, dankjewel. En natuurlijk heel kinderlijk.
Ja.
We gaan naar een soort quickfire round. Jullie mogen allemaal een blauw briefje pakken.
Oh, daarop
staat de stelling. Die stelling die beantwoord je alleen zelf. Dat mag kort en krachtig, dat mag ook met een mooie uitleg. Caroline, mag ik bij jou beginnen?
Ja, zeker. Ik ben het creatiefst binnen een gekaderde opdracht. Nee. Nee, dat sluit ook aan wat ik daarnet zei. Dat ja, het is heel fijn om een gekaderde opdracht te hebben, maar ik vind het hele van het pad gaan en je eigen limieten opzoeken en daarover gaan uit die kader stappen, dat een deel van die magie is dat je beschrijft. En daarmee merk ik ook dat ik het creatiefste ben. Natuurlijk is er altijd een bepaald kader dat je zal helpen om creatief te zijn en waar je kan aan vastbinden van oké, dit zijn mijn basisstappen, maar ja, volmondig nee toch.
Jou geven we een blanco papier en een pen en that's it.
Ja,
mooi. Linde?
Nou, heel erg relevant. Ik maak om te kunnen spelen. Ik denk niet dat ik nog wat hoef te zeggen, dus ik denk dat ik I rest my case.
Nou, dan gaan we meteen door naar Niek.
Als maker is het belangrijk om tegen heilige huisjes te schoppen. Ja en nee. Ja, ik denk dat er heel veel makers zijn die zeggen ja, maak alles kapot wat je ziet. Nee, grapje. Maar vernieuwen. En ja, provoceren waar we het net over hadden. Vind ik ook belangrijk. Is goed dat het gebeurt. Ik denk dat in mijn eigen stijl hou ik ook wel heel erg van. Mijn eigen maakstijl van toch ook quoten en ook citeren. En ook inspiratie hebben van andere vormen. En die ook laten bestaan. En dat ook mag. En dat ook part of the process is. En dat het ook, dat sommige vormen, dingen die al eeuwen bekend zijn over theater, dat die ook gewoon kloppen. En dat ook gewoon nog steeds werkt. En dat zelfs een eeuwenoude tekst nog steeds mooi kan zijn. En dus ja, met de enige, met een nieuwe paper eroverheen en misschien met wat saus van nu en misschien met wat toch wel dingen aan de kaak stellen. Ik denk ja, ergens ertussenin, denk ik voor mij.
Mm-hmm. Mooi, dank jullie wel. Heldere stellingen, mooi gesprek. Ik ben heel blij dat jullie er waren. Dit is alweer het einde van deze podcast. Jullie hebben mij in ieder geval heel nieuwsgierig gemaakt naar alle drie jullie voorstellingen. En ik hoop de luisteraar ook. Dank jullie wel voor het komen en de openhartige gesprekken. Luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Je luisterde naar de Roze Hoed van het Delft Fringe Festival. De gast waren Niek, Caroline en Linde. Alle drie te zien tijdens het Delft Fringe Festival. En voor meer informatie kan je terecht op de website www.delftfringefestival.nl. Tot het festival en tot de volgende podcast.